Stel, ik besteed die boekhouding helemaal uit. Ligt de verantwoordelijkheid dan ook bij degene die mijn boekhouding voert?
Nee, als ondernemer ben je altijd eindverantwoordelijk. Wat ook heel veel voorkomt, is dat ZZP'ers denken dat je alleen inkomstenbelasting hoeft te betalen over de privéonttrekkingen.
Betaal jij graag belasting?
Toen ik zelf nog ZZP'er was, en ik ben 28 jaar ondernemer geweest, ja, toen betaalde ik heel graag belasting. Dat zal je misschien verbazen. Ik geloof altijd van hoe meer belasting je moet betalen, hoe beter het met je bedrijf gaat.
Welkom bij Romslomp. Mijn naam is Niels Oldhuis. Ik ben eindbaas bij Romslomp. En vandaag praat ik met Esther. Esther van der Meer, onze cijferbaas van Romslomp. Over belastingen voor ZZP'ers zonder BV. Esther, eerste vraag. Betaal jij graag belasting?
Nou, tegenwoordig ben ik in loondienst bij Romslomp. Dus nu niet meer zo graag. Maar toen ik zelf nog ZZP'er was, en ik ben 28 jaar ondernemer geweest. Toen betaalde ik heel graag belasting. Dat zal je misschien verbazen. Maar ik geloof altijd van hoe meer belasting je moet betalen, hoe beter het met je bedrijf gaat.
Dat is een andere kijk. Ik denk dat voor veel ZZP'ers iets anders geldt.
Ja, ja.
Oké, en je bent voor jezelf een keer gestart. Wat zijn eigenlijk de dingen waar je rekening mee moet houden qua belasting?
Als we het hebben over belasting voor ZZP'ers, dan denk in eerste instantie aan inkomstenbelasting en aan de omzetbelasting, de BTW. Dat, ja. Zijn de meest voorkomende belastingen. Ja.
En inkomstenbelasting, ik heb ooit een collega van mij gehoord. En dan krijg je nog zo'n blauwe envelop. Wat is zo'n blauwe envelop?
Nou, die inkomstenbelasting, noemen we ook wel IB. En bij die inkomstenbelasting krijg je nog een tweede verrassing van de Belastingdienst. Een cadeautje. En dat heet de ZVW-aanslag. En dat staat voor Zorgverzekeringswet. En dat betekent, als je nu in loondienst bent, dan is dat het onderdeel dat wordt door de werkgever afgedragen. De Zorgverzekeringswet. Ja. Dus dan betaal je eigenlijk voor alle sociale voorzieningen in Nederland. Hè, de AOW en dat soort dingen. En als ondernemer, dan ben je je eigen baas. Dus dan moet jij dat zelf aan de Belastingdienst betalen. Dus daar krijg je een verrassingsaanslag voor.
Een verrassingsaanslag. Ja. Dus is dat iets wat ik al zei, een collega die noemde dat van ja, dat is zo'n verrassing. Is dat echt een verrassing voor veel mensen?
Ik denk voor ZZP'ers die zich er nog niet in verdiept hebben. Ja, dus als ze naar deze podcast geluisterd hebben, dan natuurlijk niet meer.
Nou ja, dat is goed, denk ik. Hoe pak je dat eigenlijk aan als ZZP'er? Waar begin je en voordat die blauwe wolf bij jou aan de deur klopt?
Als het gaat over inkomstenbelasting. Ja, ik denk altijd dat de basis voor een goede belastingaangifte, ja, dat is toch een goede gedegen administratie. Het klinkt een beetje suf en saai. Maar dat is wel je basis. Weet je, daar staat alles in. Daar vul je je omzet in, daar vul je je kosten in. En uiteindelijk rolt daar een stukje winst uit. En over die winst ga je inkomstenbelasting betalen.
Ja. Ja. Hey, en dat inkomstenbelasting, denk ik even als loondienstmedewerker. Is dat dan hetzelfde als wanneer je in loondienst bent?
Het is in zover hetzelfde. Dat is ook een van de meest gemaakte fouten, van ZZP'ers. De inkomstenbelasting die je als particulier betaalt, dat is eigenlijk de loonheffing in loondienst. Ja. En als ZZP'er betaal je dat stukje inkomstenbelasting dus via je inkomstenbelasting. Dat heet de winstaangifte, zit daarin.
Oké.
En ik weet niet of je zelf wel eens aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan.
Ik doe het ieder jaar weer.
Ieder jaar weer? Nou, dan begin je vaak met de gegevens invullen. Dat heet box 1. Dat staat voor werk en woning. Daar vul je in de gegevens van je loondienst. Ja. Misschien heb je een eigen huis, hypotheekaftrek, al dat soort.
Ja. Dat is allemaal voor ingevuld. Voilà. Dat is
wel ja, staat allemaal, ja. Maar moet je wel controleren.
Ja, zeker.
Ze maken wel fouten. Ja. En als je een winstaangifte als ZZP'er moet doen, dus je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting, dat betekent dat je boven dat stukje werk en woning box 1, dat je nog een ander stukje daarvoor hebt zitten.
Ja.
En dat heet winst uit onderneming. En daar begin je eigenlijk mee. Dus een van de eerste vragen in de aangifte inkomstenbelasting die jij toegestuurd krijgt van de Belastingdienst.
En is dat dan een andere belastingsformulier wat je invult?
Nee, het is hetzelfde stukje. Dus je begint met het stukje winst uit onderneming. Daar begin je met wat vragen beantwoorden over hoe lang ben je de afgelopen 5 jaar ondernemer geweest? Voldoe je aan de urenaftrek? Daar heb je een aantal vragen die ook als je die goed beantwoordt, dat je dan ook meteen de juiste ondernemersaftrekken te pakken hebt. Dus kijk, lees goed. Het vooral goed, zeg ik altijd. Want de Belastingdienst doet tegenwoordig steeds meer uitleg in Jip en Janneke taal. Mogen we niet meer zeggen tegenwoordig.
Gewone mensentaal.
Nee, daar zijn ze steeds beter in geworden. Ze geven steeds meer uitleg. Dus je begint eigenlijk met die vragen. Ja, ik ben ondernemer. Ik voldoe aan het urencriterium, aan zoveel uren. Nou, en dan ga je eigenlijk verder. En dat stuk betekent dat je dan een balans moet gaan invullen.
Een balans? Een
balans. En een winst- en verliesrekening.
Oeh. Dat klinkt heel erg boekhouderig.
En je privé onttrekkingen. Ja. Dus daar ga je een aantal dingen invullen. Ja, en die gegevens, die vind je in je administratie. Dus mensen met een Excel-boekhouding, die hebben daar wat meer moeite mee.
Hey, en stel, ik besteed die boekhouding helemaal uit. Ligt de verantwoordelijkheid dan ook bij degene die mijn boekhouding voert?
Nee, zeker niet. Nee. Als ondernemer ben je altijd eindverantwoordelijk. Ja.
Ja. Dus dat is iets om in je oren te knopen. Hè? Dus je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen belastingen.
Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig doen, het correct doen. En natuurlijk, die boekhouder kan een fout maken. Kan je misschien een keer die boekhouder zelf aansprakelijk stellen of zo. Maar voor de Belastingdienst, jij bent eindverantwoordelijk. Okay. Jij bent ondernemer.
Dus als ondernemer moet je dat echt wel heel goed in de gaten houden.
Zeker.
Maar het is natuurlijk geen dagelijkse kost voor ondernemers. Nee. Dus hoe pak je dat dan slim aan? Wat zijn fouten die je absoluut niet moet maken?
Nou, een van de fouten is dus dat je alvast je particuliere aangifte op 1 maart denkt. Die doe ik even lekker meteen samen met mijn partner. En ik ga alvast die particuliere aangifte insturen. Dan mis je dus dat stukje winst uit onderneming. Dus in de veronderstelling van misschien gaat je boekhouder doen als je een boekhouder hebt. Of van dat doe ik dan later wel. Nee, zo werkt dat niet. Dat hoort er echt bij. Wat ook heel veel voorkomt is dat ZZP'ers denken dat je alleen inkomstenbelasting hoeft te betalen over de privé-onttrekking die je hebt gedaan. Dus het geld dat je vanuit je bedrijf naar jezelf hebt overgemaakt.
Ja,
je salaris uit je bedrijf. Ja. Dat je het idee hebt dat je daar alleen inkomstenbelasting over hoeft te betalen. Zo van, ja, maar ik heb toch dit jaar
maar
10.000 euro naar mezelf overgemaakt. Dus ik hoef over 10.000 euro belasting te betalen. Maar de winst was misschien 30.000 euro. Nee, dan moet je 30.000 euro, daar moet je inkomstenbelasting over betalen.
Okay.
Dus dat is echt een veelgemaakte fout. Het maakt niet uit. En ook als je 50.000 euro hebt opgenomen, terwijl je maar 30.000 euro winst hebt, je betaalt over 30.000 euro winst.
Oké, maar dan ben je een beetje geld aan het uitgeven wat je niet hebt. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben.
Ja.
We hebben het over belasting. Je zegt winst.
Ja.
Dus dan gaat het niet over je omzet, maar dan gaat het over het resultaat.
Ja, dus je maakt omzet, hè? Dat is hetgeen wat je factureert aan je klanten. Dat is je omzet. Je maakt waarschijnlijk nog wat zakelijke kosten. En het stukje wat overblijft, dat is je winst uit onderneming. Nou, daar gaan nog wat ondernemers aftrekken vanaf. Kan een zelfstandig aftrek vanaf gaan, startersaftrek. Nou, misschien investeringsaftrek. Hè, dat is een wat groter onderwerp, ondernemersaftrek. Dus daar kunnen we het misschien een andere keer over hebben.
Klinkt als een goed volgend onderwerp.
En nogmaals, wat ik zei, goed de vragen beantwoorden in de aangifte. Dan kom je vanzelf uit.
Ja.
En dan betaal je eigenlijk dus over de fiscale winst, ga je inkomstenbelasting betalen.
Oké. Hey, als je kijkt naar want we hebben het over omzet, noemde ik net al even.
Ja.
Want je hebt niet alleen inkomstenbelasting. Nee. Je hebt niet alleen die zorgverzekeringswet, tweede verrassingsenvelop.
Die tweede verrassing.
Je hebt ook nog zoiets als een omzetbelasting.
Ja.
Hoe zit dat dan?
Nou, omzetbelasting, dat noemen we ook wel de BTW. Ja, dat klinkt misschien wat bekender. Het is eigenlijk de belasting die over je omzet gaat. Het is bruto toegevoegde waarde, als ik het uit mijn hoofd gezegd. Dat is je BTW-aangifte. Dat moet je normaal gesproken in de meeste gevallen ieder kwartaal doen. Er zijn wat ondernemers die niet zo goede vriendjes meer zijn met de Belastingdienst. Die moeten hem per maand doen. Dus krijgen een soort straf.
Ja.
Of je hebt heel veel omzet, maar dan heb je meestal wel een BV.
Ja.
Dus meestal doe je hem per kwartaal. Sommigen moeten het per jaar doen. En er zijn natuurlijk ook ondernemers die vrijgesteld zijn van BTW, die bijvoorbeeld onder de COR, de kleine ondernemersregeling, vallen.
Ja. Laten we nou eens inzoomen op inderdaad die gemiddelde ondernemer die netjes zijn werk doet. Dus 1 keer per kwartaal. Wat moet je daar allemaal voor doen?
Ja, wederom. het wordt een beetje saai, maar wederom een goede administratie bijhouden. Ja. Dus ja, dat is echt gewoon het allerbelangrijkste.
Want je hebt de BTW die je ontvangt.
Ja.
En je hebt BTW die je betaalt.
Ja, dus als jij factureert aan je klant en je levert vrij belaste diensten, dus geen vrijgestelde diensten, maar je levert belaste diensten, dat zijn dat is de meerderheid.
Ja.
Dan zet je op je factuur de BTW erbij op. Die BTW, ik zeg altijd van dat geld, je bent eigenlijk een soort doorgeefluik voor de Belastingdienst. Want die BTW ontvang jij van je klant. Die hoor je eigenlijk meteen apart te zetten. Dat is mijn advies altijd. Ja. Zet hem apart. Want dat moet je uiteindelijk gewoon weer doorsluizen naar de Belastingdienst.
Ja, je mag niet op vakantie van de BTW.
Je kunt het doen, maar dan heb je iets later wel een klein probleem, zeg maar.
Ja.
Dus ik zeg altijd BTW, je bent gewoon doorgeefluik voor de Belastingdienst.
Dus eigenlijk een eigen rekening daar ook voor.
Ja, vind ik wel een aanrader om daar een extra rekening voor te doen. Dat je niet voor verrassingen komt staan. Ja. Hè? Dat het de grootste angst van ZZP is, die Belastingdienst en dingen. En ik altijd, maar als je goed voorbereid bent en die regelt dit gewoon, dan is er niks om bang voor te zijn. Dan ben je blij dat je veel belasting moet betalen, zoals ik. Weet je, dan denk je, prima, want het gaat gewoon goed met mijn bedrijf.
Ja.
Dus dan hebben we dat stukje wat je ontvangen hebt van klanten, dat moet je afdragen. En dan zeggen ze ook van, maar jij maakt ook waarschijnlijk zakelijke kosten. En de kosten die jij maakt voor je bedrijf, als je betaalt aan leveranciers, rekenen zij ook BTW aan jou. Nou, die BTW, dat noemen we voorbelasting.
Ja.
Dus die mag je weer aftrekken van de BTW die jij aan de Belastingdienst moet afdragen.
Dus dat zou kunnen betekenen, als je niet zoveel omzet hebt in een bepaalde periode, maar wel veel kosten maakt, dat je BTW terugkrijgt.
Ja, dat klopt. Dus dat is ook één, als we het net hadden over wat zijn nou fouten die voorkomen. Dat is ook wel dat ZZP'ers denken, ik heb dit kwartaal geen omzet gemaakt, dus ik hoef geen BTW-aangifte te doen.
Dus je moet altijd
BTW aangifte. Doen. Ja.
En stel nou, ik heb wel eens een klant ook gesproken die me vertelde voordat hij met een pakket ging werken. Ik heb overal die bonnetjes, ik heb overal die facturen en dan één keer per kwartaal in het weekend op het allerlaatste moment ga ik alles bij elkaar. Maar ik weet eigenlijk niet zeker of ik nu wel volledig ben. Wat moet je dan doen? Moet je dan een nul aangifte doen? Want dat wordt wel eens gelezen ergens online.
Ja. Nee, een nul aangifte. Ik zeg altijd, nul aangifte, dat je weet wanneer je dat moet doen. Dus als je denkt, ik weet het niet, dan is het in ieder geval geen nul aangifte. Nul aangifte betekent eigenlijk dat je in dat kwartaal helemaal geen activiteit hebt gehad. Dus ook geen kosten hebt gemaakt.
Ja, ja.
Dan kun je zeggen, heb je BTW aan te geven? Nee. Maar normaal gesproken doe je wel een aangifte. En als je inderdaad denkt van, ik heb die hele stapel nog in mijn kartonnen schoenendoos zitten. Ik moet ze nog bij elkaar graaien. Dan zeg ik altijd, kijk, de BTW die je van je klant hebt ontvangen, dat weet je meestal wel. Hè? Die factuur heb je meestal wel gemaakt, of in een Excel sheet, of in een administratiepakket. Die weet je meestal wel. En dan die voorbelasting. Als je daar wat te weinig op geeft, vindt de Belastingdienst niet erg. Dus dan moet je zelf gewoon goed naar kijken.
Maar kun je, als je een foutje daarin maakt, dus denk van, verrek, ik heb nog 1000 euro voorbelasting waar ik recht op heb.
Zeker. Wat ik had, als we het nog hebben over die bonnetjes en je weet het niet, dan zeg ik altijd, pak gewoon die stapel erbij, pak een rekenmachientje of je telefoon met de rekenmachine. Tel het even bij elkaar op en zet dat bedrag bij voorbelasting neer. Dan vul je het maar later in je administratiepakket in. En als je daar nou een fout in maakt, een bon vergeten bent, of je krijgt later van een leverancier nog een factuur die ook die datum heeft in dat kwartaal, dan kun je een suppletie-aangifte doen, noemen ze dat. Aanvullende aangifte.
Ja.
Maar die doe je eigenlijk alleen als het verschil meer dan 1000 euro is.
Oké, dus daar ligt de grens.
Dus moet je, kom je erachter dat je of een te betalen BTW, dus BTW die jij ontvangen hebt van je klant, of in de voorbelastingen, en dat totaal dat het meer dan 1000 euro is, dan moet je een suppletie-aangifte doen. Dus dat is een aanvullende aangifte. En als het eronder zit, dan neem het verschil in het volgende kwartaal gewoon mee.
Precies.
De volgende BTW-aangifte. Ja.
En als je hier nou helemaal geen zin in hebt, kun je dat dan niet op een andere manier regelen?
Jazeker, dan huur je een boekhouder in, hè? Huur je een boekhouder in, ja.
En
ik denk dat de meeste administratiepakketten tegenwoordig, als het een beetje een fatsoenlijk pakket is. Ja, Niels, wij van WC1.
Wij van Romslomp.
ik denk de meeste administratiepakketten hebben ook één druk op de knop. En dan verstuur je vanuit je administratiepakket meteen die aangifte naar de Belastingdienst. Maar zorg ook voor tijdige betaling van die aangifte.
Want dat gaat niet automatisch?
Nee.
Je krijgt geen
Nee.
Accept
je krijgt
Giro.
Geen Accept Giro. Ja, ik ben 50 plus, hè. Dus ik ben nog van de Accept Giro tijd. Nee, je krijgt geen bericht van de Belastingdienst dat jij die BTW moet betalen.
Oké. Okay.
Dus de periode is, hè, we hebben 4 kwartalen per jaar. Dus je eerste kwartaal is van januari, februari, maart.
Ja.
Dan moet je in april, dus voor eind april, moet je aangifte doen van de BTW. En je moet hem ook betaald hebben. En het moet ook binnen zijn bij de Belastingdienst. Dus
okay.
Doe niet op de laatste dag. Altijd even 1 dagje eerder. Je weet nooit hoe ze omdat het geen instant payment is. Het moet echt bij de Belastingdienst binnen zijn.
Oké. Okay. Ja. Dus als ik even het verhaal terughaal, inkomstenbelasting, je moet echt zorgen dat je over je resultaat aangifte doet.
Ja.
Dat doe je samen met je reguliere inkomstenbelasting die je misschien gewend bent geweest als medewerker in loondienst. Je moet ook heel goed opletten dat je tijdig aangifte doet. En als je het niet helemaal weet, dat je in ieder geval zo goed mogelijk daar een inschatting van maakt. Betaal op tijd. Ik denk dat dat wel de belangrijkste tips zijn.
Ja,
en jij bent verantwoordelijk als ondernemer.
Ja. En waar het dus zo is bij de BTW-aangifte, dat noem je een aangiftebelasting. Dus dat doe je aangifte, moet je zelf tijdig betalen. Dus dat is jouw initiatief voor betalen. En de inkomstenbelasting is een aanslag. Belasting. Dus dat betekent, jij doet eigenlijk die aangifte, je geeft alle gegevens op en dan krijg jij vanzelf een bericht van de Belastingdienst over de inkomstenbelasting, hoeveel je moet betalen.
Okay. Dus,
dat zijn twee verschillende dingen. Dus BTW is opletten, je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling.
En inkomstenbelasting, daar krijg je nog wel bericht van.
Ja. Ja.
Oké, okay, ja, je hebt het een paar keer genoemd, maar wellicht komt er nog een verrassende uitkomst. Wat is het belangrijkste als het gaat om zorgen dat je dat kunt doen? Wat heb je nodig om goed je belastingen op orde te hebben?
Ja, wat zou ik zeggen? Get your shit together, weet je? En of je dat nou doet in een Excel, in een ouderwetse kasboek, whatever. Bij voorkeur, ik denk tegenwoordig hebben we zoveel mooie digitale aangifte of administratiepakketten. Dat is echt wel wat mij betreft een aanrader. Niet alleen omdat ik bij Romslomp werk. Ik denk dat gewoon, dat geeft je gewoon heel veel rust, weet je. Dan heb je gewoon, get your shit together, weet je. Zorg gewoon dat je het op orde hebt. En als je er niet uitkomt of je denkt, jongens, dit is gewoon niet mijn talent. Geen probleem, hè. Er zijn andere mensen die daar wel talent voor hebben. Dus wees ook niet bang als ondernemer om daar zelf gewoon een adviseur bij te vragen. Ja, schakel dan een boekhouder in. Die kan je ook inschakelen alleen voor een stukje eindcontrole en een aangifte.
Precies. Want je facturen, dat weet je zelf wel.
Ja.
Die bonnetjes, die verzamel je ook wel.
Ja.
Maar dat stukje, waar hoort het nou precies bij? Dat kun je dan eventueel nog aan een adviseur.
Ja, dat kan je. Ja.
Oké, dank voor dit gesprek, Esther. Dit was Romslomp. Bedankt voor je aandacht en heel graag tot de volgende keer.